Zolang het januari is, mogen we elkaar de beste wensen overmaken. Dus bij deze wens ik u dan ook toe dat u dit jaar nog meer onder de indruk mag komen van de trouw van God. En misschien ook in het stukje dat we vanochtend gaan lezen, en ik nodig u uit om naar Lucas hoofdstuk 14 te gaan. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 14. Vanaf het einde van hoofdstuk 9 maakt Jezus een reis naar Jeruzalem. Hij heeft zijn ogen gericht op Jeruzalem. En onderweg houdt hij dikwijls halt om te eten met mensen. En zo wordt hij 3 keren uitgenodigd bij een fariseer thuis. Kijk maar eens in hoofdstuk 14, vers 1. Dat is de 3e en de laatste keer dat hij dineert met een van de fariseeën. En het gebeurde toen hij in het huis van een van de leiders van de fariseeën gekomen was op een sabbat om brood te eten. Jezus is hier samen als het ware met de raad van bestuur van de fariseeën. Hij is uitgenodigd om daar een broodmaaltijd te houden. U weet dat maaltijden centraal staan in de bediening van onze Heer Jezus. En dat is heel bijzonder. Weet u, koningen, machthebbers in onze wereld, die breiden hun territorium uit door middel van wapengekletter, door middel van huwelijksallianties, huwelijkspolitiek of door middel van politieke bondgenootschappen. Maar Jezus breidt het koninkrijk van de Heer uit aan tafel. Door middel van maaltijden, door middel van te spreken met mensen. En op die manier, mensen die het eigenlijk vanuit zichzelf nooit zouden kunnen en durven, nodigt hij uit om bij hem aan tafel te komen. Maaltijden staan centraal in zijn bediening. Aan tafel is Jezus aan het werk en hij verspreidt het evangelie aan tafel. Weet u, als wij het woordje evangelisatie noemen, dan krimpen we ineen en dan zeggen we, God, dit doen en dat doen en ik durf dat niet en ik kan dat niet. Maar de allermooiste manier, en misschien wel de allerbeste manier, om het evangelie te verspreiden, is aan tafel. Eten met mensen. De maaltijd delen. De tafel is een uitgelezen plek voor evangelisatie, om over het koninkrijk van de Heer te spreken. En als ambassadeur van Christus kun je elke dag op restaurant. Is dat geen reden om christen te worden? U mag elke dag op restaurant en nodig maar mensen uit. Ga maar met uw collega's op restaurant en praat daar, zoals de Heer Jezus, over de dingen van de Vader. En zo is Jezus hier in het huis van een van de leiders van de fariseeën, maar hij maakt heel de maaltijd om zeep. Hij helpt de maaltijd helemaal om zeep. We gaan dat nu niet lezen, er gebeurt van alles dat fout loopt. Hij zegt dingen die dwars tegen hun gedachten ingaan. En ik vrees dat er op een bepaald moment een pijnlijke stilte gevallen is in dit gesprek. Dat de sfeer ijzig geworden is, want Jezus heeft te serieus op de tenen van de fariseeën getrapt, en een van de aanwezigen probeert het gesprek te redden. En we springen naar vers 15. Vers 15. Dus ik laat even de voorgaande versen erbuiten, maar daar is van alles fout gegaan, maar in hoofdstuk 15 probeert iemand de situatie te redden. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Ik vrees echt dat er een ongemakkelijke stilte gevallen is en iemand probeert een vrome draai aan het gesprek te geven en hij begint over het brood eten in het koninkrijk van God. En daarop zal Jezus antwoorden met een parabel. En het is met die parabel dat we ons gaan bezighouden vanochtend. En hij zal uitleggen tegen die fariseers, ik ben nog niet zo zeker dat jullie wel brood zullen eten in het koninkrijk van God. Laten we eens de parabel lezen. Vers 16. Maar hij zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd, om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga er op uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u, dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal. Een scherp verhaal van een meesterverteller. We gaan kijken naar de uitnodigingen, we gaan kijken naar de verontschuldigingen en we gaan kijken naar de afloop. Eerst eens terug naar de uitnodigingen, de versen 15 tot 17. Er is één groot verschil met uitnodigingen die we vandaag de dag versturen. Veronderstel dat er een koppeltje onder ons is die van plan is om, zeg maar iets in augustus, te trouwen. Wel, dan gaan ze waarschijnlijk rond deze tijd hun uitnodigingen versturen. En dat doen ze ene keer. Ze versturen door middel van de post de uitnodigingen. En als dan de dag in augustus aangebroken is, zullen de mensen die geantwoord hebben, door middel van de antwoordkaart of door een telefoontje of een gesprek, zullen naar het feest komen. In die tijd zien we dat de uitnodiging twee keer werd verstuurd. Eerst stuurt de rijke man die een grote maaltijd wilde aanrichten, zijn slaven erop uit naar de genodigden, om te zeggen, er wordt een feest georganiseerd, bijvoorbeeld volgende maand. Op dat moment gaan de mensen zeggen, ik kom, schrijf mijn naam maar op. En wanneer de dag van de maaltijd klaar is, zoals we lezen in vers 17, dan stuurt hij zijn slaven er opnieuw op uit om te zeggen, kom, want nu is het klaar. Nu is de tafel gedekt, nu is alle vlees gebakken, kom nu naar de maaltijd. Dus er is een tweevoudige uitnodiging. En dat heeft te maken met de logistiek van die tijd en met de gebrekkige middelen van communicatie. Dus eerst een uitnodiging en dan x aantal weken later, een tweede keer, wordt er een slaaf, een knecht, erop uitgestuurd om te zeggen, kom, nu is het klaar, nu worden jullie verwacht. En hebt u gezien, broeders en zusters, wanneer verontschuldigen de genodigden zich? Niet bij de eerste uitnodiging, maar met de tweede uitnodiging. Eerst hadden ze gezegd, ja, ja, we komen, volgende maand, schrijf onze naam maar op. Maar wanneer de dag van de maaltijd klaar is, en de slaaf voor de tweede keer erop wordt uitgestuurd om te zeggen, kom aan, pak aan en naar het huis van mijn heer, dan zeggen ze, sorry, we kunnen niet komen, dan geven ze niet thuis en dan sturen ze hun kat. Dit is een openlijke slag in het gezicht van de gastheer. Hij heeft een grote maaltijd aangericht en het gaat hier echt niet om een etentje met z'n vieren, maar om een grote maaltijd. Die heeft dus enorm veel dieren geslacht en waarschijnlijk enorm veel groenten klaargemaakt. In een warme klimaat, dus dat kun je niet bewaren. En op dat moment, de een na de andere gast zegt, ik kom niet. Ze hadden zich wel opgegeven, maar wanneer het zover is, dan komen ze niet. Om het even misschien wel aannemelijker te maken hoe grof dit hier is. Veronderstel dat sommigen onder ons vanmiddag mensen hebben uitgenodigd om na de dienst mee te gaan naar huis om bij u thuis te komen eten. En laten we zeggen dat je om half één thuis komt met de gasten. Je hebt samen naar uw huis gereden en je komt thuis met de gasten. Oké, het wordt aperitiefje gegeven, een paar hapjes op voorhand. Ondertussen zijn jullie bezig als gastvrouw en gastheer in de keuken om alles, de warme maaltijd klaar te maken. En rond 12:15 is de maaltijd klaar. En dan, als je zegt, kom, nu mogen we aan tafel, dan kijken ze op hun klok. Oh, verdorie. Sorry, ik had aan mijn zoon beloofd om hem naar Leuven, naar Kot te brengen. En ik was dat vergeten. Sorry, ik kan niet blijven. En de ander zegt, ja, ik heb gisteren een klusje aan het doen geweest en ik moet dat dringend. Snap je? Dat zou pas grof zijn dat ze zich, wanneer het klaar is, dat ze zich dan verontschuldigen. En dat betekent dat ze eigenlijk niet meer geïnteresseerd zijn om bij u aan tafel te komen. Eerst hebben ze ingestemd, ze zijn meegekomen. En wanneer de maaltijd klaar is, dan geven ze niet thuis. Dat is een slag in het gezicht voor de gastheer. En zo gebeurt het hier ook. Bovendien, wat voor verontschuldigingen zijn dit? Dit trekt er niet op. Ze nemen niet eens de moeite om een deftige verontschuldiging te verzinnen. Het eerste, het beste flappen ze eruit. Ja, ik heb een akker gekocht en ik moet die bekijken. Allee, je bekijkt toch eerst een akker en dan koop je hem. Of ik heb 5 span ossen gekocht en ik moet ze keuren. Alsjeblieft, je keurt die toch voordat je die koopt. En de ander zegt, ik heb een vrouw getrouwd en ik moet die keuren. Nee, dat staat er niet. Een ander zegt, ik heb een vrouw getrouwd en ik kan niet komen. Maar ja, breng dan toch uw vrouw mee. Je wist toch een maand op voorhand dat je getrouwd zou zijn, dus uw vrouw is zeker welkom op het feest. Dus die mensen zijn gewoon niet geïnteresseerd in het feest. Ze nemen niet de moeite om zich te verontschuldigen. Ze hebben een afkeer van de gastheer. Zijn feest interesseert hen totaal niet meer. En de eerste, de beste smoes is welkom. En het heeft allemaal te maken, zie je, met bezit, met geld, met familie. Dat is belangrijker dan het feest dat daar verderop wordt ingericht. Misschien heb je ook al ooit te maken gehad met smoesen. Iemand die u een smoes vertelt om niet in te gaan op iets dat je aangeboden hebt. Of misschien heb je zelf al smoesen verzonden om iets niet te doen. Het is niet de stijl van Gods Koninkrijk. Hè? Smoesen gebruiken om u van iets af te werken. Zoals elke parabel van de Heer Jezus, gaat ook deze parabel over het Koninkrijk van God. Zoals deze rijke man een grote maaltijd wilde aanrichten, zo is God van plan om een hele grote maaltijd aan te richten. God is daarmee bezig. Hij bereidt een geweldig feest voor. Daar is de Heer mee bezig. Achter de schermen is dit eigenlijk het grote werk dat God aan het doen is. De feestzaal klaarmaken. Het feest in orde brengen. En hij heeft 2 uitnodigingen verstuurd. Eerst heeft hij eeuwenlang de ene profeet na de andere naar deze wereld gestuurd. Met de voorbereidende uitnodiging om te zijn, er komt iets aan. De Heer zal iets formidabels inrichten. Er komen geweldige tijden aan. Een rijk van ongelooflijke overvloed, dat komt eraan. Je bent uitgenodigd. En dan, wanneer het feest klaar is, wanneer de dag klaar is, dat ze mogen binnengaan, dan stuurt God zijn zoon. De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is aangebroken. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat zijn de eerste woorden van de Heer Jezus. De tijd is vervuld. De maaltijd staat klaar. Kom erbij. En wanneer hebben ze zich verontschuldigd? Op dat moment. Toen ze die man zagen, toen zeiden ze, geen interesse. Is dat de Messias? Geen interesse. Is dat de koning die God gestuurd heeft, een man uit Nazareth? Is dat? Nee, dan zijn we niet geïnteresseerd. Als dat de man is die Gods feestmaal moet inleiden, sorry, dat willen we niet. Hij beantwoordt niet aan onze verwachtingen. 2 uitnodigingen. Eerst de profeten en dan stuurt de Heer zijn zoon om te zijn. De maaltijd is klaar. Weet u wat Jezus kwam doen? Hij kwam eigenlijk luid oproepen, komen eten. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Komen eten aan tafel. Zoals wij onderaan de trap gaan staan en naar de kinderen roepen, wanneer ze op hun kamer aan het studeren zijn, dat denken we. Dan roepen we om 6:15 bijvoorbeeld, aan tafel. Komen eten. Wel, dat kwam Jezus doen. De tijd is vervuld. Alles is klaar. Kom binnen voor de maaltijd. En Israël heeft zich massaal verontschuldigd. Geen interesse. Het interesseert ons niet meer. We hadden totaal iets anders verwacht. Als dat de feestman is, sorry, we doen niet mee. Hoe reageert de rijke landheer op die verontschuldigingen. Persoonlijk had ik verwacht dat hij nu het feest zou afblazen en al dat voedsel zou weggooien, maar niks daarvan. Wat zei de gastheer, kijk eens, in vers 23, opdat mijn huis vol wordt. Hij wil en hij zal het feest laten doorgaan. Geen sprake van om het feest af te blazen. Als zij niet willen komen, als de eerstgenodigden niet willen komen, ga dan anderen uitnodigen, zegt hij. En hij stuurt opnieuw zijn slaaf erop uit en hij nodigt nu zeer onverwachte gasten uit. Mensen die vanuit zichzelf nooit zo'n uitnodiging zouden ontvangen, die nog niet eens op de lijst zouden komen, die vanuit zichzelf eigenlijk nog maar van een feest kunnen dromen en dat is alles wat ze zouden kunnen doen. Deze mensen worden nu uitgenodigd. Vers 21, de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden. Laten we zeggen, alle marginalen, die moeten nu in het feest. Ik heb een feest, zegt de Heer, dat feest moet doorgaan, ik wil mijn overvloed delen. Ik ga hier niet op mijn eentje feest vieren, er moet volk zijn. En hij nodigt de minst verwachte, de meest onverwachte mensen uit. Wanneer Israël massaal de uitnodiging van God voor het hemelse feest afwijst, wanneer Israël massaal zijn Messias buiten stuurt, dan gaan de uitnodigingen naar de heidenen, naar heel de wereld. En zo is het ook hier, eerst in de stad en dan buiten de stad, de heggen en de stegen en het platteland, eerst in Jeruzalem, dan Samaria, dan de einden tot aan de einden der aarde, worden de uitnodigingen voor het hemelse feest verstuurd. En nu gaat er een roep over heel de wereld aan tafel. Kom binnen, de Heer bereidt een feest. Neem die uitnodiging aan, u bent welkom. Vanuit uzelf zou u nooit zo'n uitnodiging ontvangen, maar de Heer is erop uit en hij stuurt zijn knechten erop uit naar de verste plekken op aarde om mensen uit te nodigen voor het feest. Sterker zelfs, in vers 22 komt de slaaf na zijn eerste missie terug en hij zegt, Heer, het is gebeurd, ik ben hier in de stad geweest en ik heb al die marginale mensen bij, maar er is nog plaats. En de Heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en de heggen en dwing hen binnen te komen. Hoe? Dwing hen om binnen te komen. Deze tekst is misbruikt in de loop van de geschiedenis, onder andere bijvoorbeeld door de Inquisitie, of door de Spanjaarden die dan in Zuid-Amerika met het geweer op de slaap de Indianen hebben verplicht om zich te laten dopen, om zich te bekeren tot het christendom. En ze hebben zich beroepen op deze tekst, dwing hen om binnen te komen. Wat de islam ook doet, hè. Mensen verplichten om een geloofsbelijdenis af te leggen. Hoe moeten we daarmee om? Misschien kan een kleine vergelijking ons helpen om dit veel beter te verstaan. Veronderstel dat in uw wijk, dat er een oude vrouw, een oude alleenstaande vrouw, haar kat kwijt is geraakt. Haar trouwe kat, waar ze al jaren voor zorgt, die Minou, is weg, vermist. En die oude vrouw, ja, ze is daar het hart van in, ze heeft daar echt pijn van, en ze vraagt aan iedereen in de wijk, en ze hangt kleine postertjes op, alsjeblieft, help mij om Minou terug te vinden. Maar ja, de dagen gaan voorbij, totdat je op een dag, ergens een paar kilometer van huis aan het wandelen bent, en wie zie je daar aan de kant van de weg? Minou. Die ligt daar wat te kermen en je vindt Minou, hij neemt Minou op, hij gaat ermee naar het oude vrouwtje, hij zegt, ik heb uw katje teruggevonden, hier zie je, het is het. En dat vrouwtje is zo blij, zo gelukkig, ze gaat naar binnen, naar de woonkamer, ze komt terug met haar portefeuille, en ze geeft u €500. Gewoon uit pure dankbaarheid. Wat ga je doen op dat moment? Dan ga je zeggen, sorry. Nee, Ik ben al blij genoeg om u dat katje terug te geven. Ik wil die 500 euro niet. En wat gaat dat oude vrouwtje doen? Toch wel, toch wel. Ze zal u dwingen om die 500 euro te aanvaarden, want dat is haar veel meer waard, dat katje, dan die 500 euro. En ik denk dat we dit hier op die manier moeten verstaan. Dus dit is hier geen dwang om... Nee, dit is werkelijk rekening houden met het natuurlijke instinct van die mensen, die krijgen zo'n uitnodiging, die gaan allemaal zeggen, nee, sorry, dat kan ik niet, kom aan binnen. Snap je, vanuit onszelf gaan wij altijd zeggen, nee, en we hebben een zachte dwang nodig om toch maar onze aangeboren schuchterheid te overwinnen. In onze natuurlijke geaardheid kunnen wij eigenlijk niet aannemen dat wij welkom zijn op Gods feest. Van nature kunnen wij dat amper bevatten, en kunnen wij dat eigenlijk niet aannemen. Vanuit onszelf gaan wij altijd nee zeggen. En er is een overstelpende genade, een overweldigende, een overvloedige genade nodig, om ons over de schreef te helpen en op te zijn, dank u Heer, dat ik toch op uw feest mag komen. En tegenover zoveel goedheid, tegenover zoveel genade, dan breek je eigenlijk en dan zeg je, Heer, dank u dat je mij getrokken hebt. En de Heer Jezus zegt het ook, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. We moeten over de schreef getrokken worden. Weet u, een dertigtal jaar geleden ben ik tot geloof gekomen en ik heb op een dag werkelijk echt gekozen, Heer, ik wil er voor u zijn. En achteraf zeg ik, Heer, dank u hebt mij tot u getrokken. Ik heb echt bewust gekozen. En terzelfde tijd, en nog dieper dan dat, kan ik zeggen, Heer, u hebt mij getrokken. En ik kon alleen maar dank u zeggen. Zo werkt het. Wat zijn nu de gevolgen van die eerst, voor de eerstgenodigden? Heel erg, in vers 24. Ik zeg u, niemand van die mannen die genodigd waren, dus de allereerst uitgenodigden, niemand van die mannen zal mijn maaltijd proeven. Zij worden buitengesloten, als de gastheer hen niet interesseert, als ze een openlijke klap in het gezicht van de gastheer, als ze hem minachten, ja, dan ruiken ze misschien wel de barbecue, want dat zijn kleine dorpjes, dan gaat de geur van dat feest zich wel verspreiden over het dorp, maar ze zullen er niet van proeven. Ze zullen het zien dat er daar gefeest wordt, waar ze eerst voor uitgenodigd waren, maar ze zullen er niet van proeven. En uiteindelijk loopt de feestzaal vol met allemaal onverwachte gasten, marginalen. Weet u, Gods feestzaal, Gods hemelse feestzaal volgelopen zijn met allemaal onverwachte mensen. En ik hoop dat u er één van bent, die vanuit uzelf nooit in staat zou zijn om zo'n uitnodiging te aanvaarden. Vanuit uzelf heb je die waardigheid niet om uitgenodigd te worden door zo'n machtige Heer, en toch heb je die uitnodiging gekregen, en ze was voor u persoonlijk. Ik wil u op het feest, zegt de Heer. Hij mag van zijn maaltijd proeven. Israël heeft het massaal afgewezen. En Jezus spreekt hier tot de fariseeën. De fariseeën hebben gezegd, we zien het niet zitten met die Messias. Messias. Als dat de Messias is, hoeft het voor ons allemaal niet. En Jezus maakt het hen hier duidelijk. Dan gaat de uitnodigingen verschuiven naar een klasse van mensen waar jullie alleen maar op neerkijken, de heidenen en de verminkten en de kreupelen. Maar eigenlijk hadden de fariseeën het kunnen weten, want zoals elke parabel heeft ook deze parabel zijn wortels in het Oude Testament. In het Oude Testament, in tijden van die allereerste uitnodiging, wordt al gesproken over dat feestmaal, over die feestzaal, waar onverwachte mensen zouden op aanwezig zijn. En ik wil eindigen met twee van die teksten, dus met u aan u te tonen. Allebei in Jesaja. Dus als u wilt eens kijken naar Jesaja hoofdstuk 25. Daar staat het al wat de fariseeën eigenlijk hadden moeten weten. Jesaja hoofdstuk 25. Ongeveer in het midden van de Bijbel. Jesaja 25. En ik lees de versen 6 tot tot 8. En er is één woordje dat 4 keren terugkomt. U zult het waarschijnlijk zelf wel opmerken. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde, gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heer zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heer heeft het gesproken. Hebt u dat kleine woordje gezien dat Jesaja 4 keer gebruikt? Alle volken. Er is een feestmaal voor alle volken, niet alleen exclusief voor Israël, maar voor alle volken. Dat is altijd al de bedoeling geweest, dat de Heer alle volken bereidt en dat hij een feestmaal inricht. En daar is hij mee bezig, met die feestzaal klaar te zetten, zoals een koppeltje in onze dagen, ja, eigenlijk al een jaar op voorhand met dat feest bezig is en dat allemaal in goede banen probeert te sturen. Zo is de Heer bezig met zijn feest voor te bereiden. Een eeuwig feest. Voor alle volken. En opnieuw, ik hoop dat je er deel van mag uitmaken. En dat er op dat feest zeer onverwachte mensen zullen aanwezig zijn, staat een klein beetje verder in Jesaja. En met die tekst ga ik eindigen, Jesaja 56. Jesaja 56. En er worden hier twee soorten marginalen opgenoemd, die deel mogen uitmaken van dat feest, van de feestvreugde. De versen 3 tot 8. Laat de vreemdeling, die zich bij de Heer gevoegd heeft, niet zeggen, de Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande, de eunig, de gecastreerde, niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer over de ontmanden, die mijn sabbatten in acht nemen, die verkiezen wat mij behaagt en die vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heer voegen om hem te dienen en om de naam van de Heer lief te hebben en om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hier staat dat het feest dat God inricht, dat dat ook opengesteld wordt voor de niet-Jood, voor de vreemdeling, en voor de gecastreerde, de ontmande. En toen ik dat las, maar jongens, wat een verzen. Kijk eens naar die ontmande. En dat is een gekast. Dat is nu echt een sukkelaar van een mens, is het niet? Dat is iemand die waarschijnlijk in de oorlog of door een of andere terreurdaad zijn mannelijke geslacht afgenomen werd. Die nooit kinderen zal krijgen. Zijn geslacht zal uitsterven op aarde. Waarvoor heeft hem geleefd? Heeft even hier op aarde geweest en dan kan hem niks achterlaten? Wel, voor zo iemand, zegt de Heer, als zo iemand zich vasthoudt aan mijn verbond, dan ga ik hem binnen de muren, ik zal voor hem een gedenkteken oprichten. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Ik geef hem binnen mijn muren een plaats en een naam, een gedenkteken. En ik zal voor eeuwig aan hem denken. Een eeuwige naam zal ik aan hem geven. Wat een gastheer, wat een God hebben wij. Aan een sukkelaar van een man, zegt de Heer, ik zal voor eeuwig aan u denken. Uw naam zal van deze wereld verdwijnen, och harme 40, 50 jaar het is gedaan, maar ik zal voor eeuwig aan u denken, als zo iemand zich vasthoudt aan mijn verbond. En weet u, ik kan mij heel goed herkennen in die ontmande, in die eunuch, in die gecastreerde. In zekere zin, geestelijk gesproken, ben ik ook een ontmande. Een dorre boom, ik breng eigenlijk heel weinig vruchten voort. Ik voel mij vaak een echte dorre boom. Ik slaag er niet in om de man te zijn die de Heer van mij verwacht. Ik ik slag daar niet in. Ik ben eigenlijk geestelijk gesproken een ontmande. Ik heb daar wel een visie over. Ik zou het soort man dat de Heer van mij bedoeld heeft, ik zou dat willen zijn, maar dat lukt mij niet. En als u dan mijn vrouw zou vragen waarin ik tekort zit als echtgenoot, zij moet daar geen diepe studies over doen om dat op te noemen. Zij kan ogenblikkelijk zijn, dat zijn zijn zwakke en zijn slechte punten als man. Als u dan mijn kinderen zou vragen, zij kunnen haarscherp op een lijstje zetten van waar ik als vader in tekort zit. Ik ben een dorre boom, een ontmande. Als oudste in de gemeente, als u dan de gemeenteleden zou vragen in Berchem, zullen ze allemaal kunnen zijn, ja, op dat punt zit hem tekort en op dat punt is hem een ontmande. En in feite kan elke mens met wie ik ooit te maken heeft gehad, niet van mij zeggen, voilà de Mark, dat is nu de man, dit is nu de man zoals we er nog nooit hebben ontmoet. Niemand kan dat van mij zeggen, ik ben een ontmande. Maar ik houd mij vast aan het verbond van de Heer. Ik geloof in het verzoenend bloed van Christus. En daarom weet ik, op grond daarvan, dat ik als ontmande, als man die ferm tekort zit in het man zijn, dat ik toch welkom ben op het feest van de Heer. Ik stel eigenlijk iedereen die met mij te maken heeft, stel ik ooit en vaak teleur, en toch is er een God die mij opneemt in zijn verbond. En dat vind ik prachtig. Dat kan mij tranen geven, dat kan mij blij maken, dat vind ik ongelooflijk. En dan hoop ik dat u zichzelf ook herkent in die vreemdeling of in die ontmande. En het geldt natuurlijk ook voor de vrouw. Misschien voelt u dat u zich dat u tekort ziet als moeder of als echtgenote of in de gemeente. Dat je zegt, oké, maar daarvoor is het feest van de Heer, voor mensen die tekort zitten, maar die zich vastklampen aan zijn verbond en zijn Heer. Ja, ik zou wel willen, maar ik kan het niet. Je bent welkom aan tafel, zegt de Heer. De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is aangebroken. Bekeer u en geloof nu dat evangelie. Ik wens u dat allemaal toe, dat u die uitgestoken hand van de Heer Jezus, om samen met hem naar het feest te gaan, grijpt. Niet omdat u waardig bent, maar omdat u door hem geliefd bent. Amen. Ja, Heer Jezus, wat een gastheer bent u, dat u uw oog hebt laten vallen op mensen zoals wij. Vanuit mezelf, Heer, ja, ben ik een sukkelaar, kreupel en verminkt, en mijn leven zou ferm zinloos geweest zijn, aan de kant van de weg zou ik het hebben gesleten, maar u bent gekomen met een formidabele uitnodiging, en die uitnodiging is geschreven met het bloed van uzelf. Heer, dank u. Dat u mij hebt uitgenodigd, hebt aangesproken, dat u mij hebt gekend. Ja, Heer, en zo bid ik dat voor velen onder ons, voor iedereen onder ons, Heer, dat we mogen beseffen, we zijn van u. Het is allemaal uw genade, van begin tot eind. Heer, ik wil u daarvoor danken, in Jezus' naam.